Goedenavond allemaal, weer in deze kerk in ons midden. Ook vanavond komen we weer bij elkaar om te horen, het evangelie te horen, te zingen, samen te bidden tot onze God en eeuwige Vader. Vanavond wordt de dienst geleid door dominee Smink, voorganger hier wel bekend, dominee in de protestantse hervormde gemeente, moet ik het juist zeggen, in Wierden. Hartelijk welkom in ons midden. We zien uit naar wat u vanavond met ons wilt delen. Wil u ook vragen om te denken en te bidden voor de mensen die genoemd zijn in de nieuwsbrief, de zieken en de eenzamen in ons midden. Vanavond is er ook weer collecte tijdens de dienst. De zak zal weer gewoon rondgaan voor het eerst sinds corona, dus niet bij de uitgang. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 27, vers 1. Mijn licht, mijn heil is heil. Hij is Hij, mijn God en Heere. Wil u vragen deze psalm, als het voor u mogelijk is, staande te zingen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst tot eer van onze eeuwige God en Vader.
Wij beleiden vanavond opnieuw dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die gemaakt heeft, hemel en aarde, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat hetgeen zijn hand begon. Daarom genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, de verrezen Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Met deze lofprijzing, gemeente, begroeten we elkaar op deze zondagavond, een prachtige zondag, fijn dat u gekomen bent. Vanavond willen we ons oor te luister leggen bij het Johannes-evangelie. We zullen ons richten in de schriftlezing, in de verkondiging, op de verschijning van de Heer Jezus aan Thomas. Niet zozeer omdat ik een naamgenoot van hem ben, ook niet zozeer omdat hij onterecht de ongelovige genoemd wordt, maar veel meer vanwege zijn belijdenis. We zullen zien hoe hij, Thomas, tot zijn belijdenis mijn Heer en mijn God gekomen is. En vooral ook zien hoe Jezus, de opgestane Heer, hem mild en geduldig benadert. Maar daarover straks meer. Deze dienst willen we luisteren naar het woord van God, maar door die dienst ook heen de ontmoeting met hem ervaren. We mogen ons in zijn tegenwoordigheid stellen. Willen we hem lofprijzen met ons volgende lied, Geprezen zij de Heer. Uit Johannes de Heer 104, de aangegeven coupletten. Gezegende dienst. Vanavond willen wij ons geloof belijden en doen dat met de volgende woorden. Wij belijden Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, ten derde dag wederom opgestaan van de doden. Wij belijden Jezus Christus, de opgestane Heer, die kwam als het Godslam en droeg onze schuld. Hij heeft de eis van Gods wet aan het kruis vervuld. Wij belijden Jezus Christus, de opgestane Heer, die zit aan de rechterhand van God en zegt tot u, tot jou, tot ons, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Wij belijden Jezus Christus, de opgestane Heer. Hij alleen kan ons bevrijden van het eeuwige oordeel. Hij alleen heeft de macht en het gezag ons te verlossen uit de overheersing van de zonde. Wij hoeven geen angst te hebben voor de dood. In zijn doorboorde handen liggen de sleutels van het rijk van de dood en de dood zelf. Hoe groot is hij? Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. Door zijn genade bewijst hij zijn liefde voor ons, onze lofstem waardig. Glorie aan hem, glorie aan het Lam, die samen met de Vader en de Heilige Geest regeert tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Laten we samen zingen. Ik leef omdat hij is verrezen. Hij is Heer.
Oh.
willen we ons in gebed verenigen en buigen voor zijn heilige naam. Vader in de hemel, barmhartige God, wij danken u voor deze dag, deze opstandingsdag, waar we zo samen mogen komen als gemeente, als mensen die buigen voor Jezus Christus, uw Zoon, deze dag te besluiten en ons te stellen in uw tegenwoordigheid. Deze plaats van rust, van verbondenheid, van bemoediging, waar wij met elkaar uw aangezicht zoeken. En we danken u dat wij bij voorbaat ons vertrouwen daarin mogen uitspreken. Dat wij u mogen vinden, omdat u die God bent die zich laat vinden, terwijl wij u oprecht zoeken. Uw aangezicht, zo zongen we net, Heer God, ik wil het zoeken. Verberg het niet. Het is een vurig gebed, Heer God, wanneer wij met onszelf gekomen en alles wat in ons leeft, willen opleven door uw woord, door uw aanraking. Heren, wij danken u dat wij in de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, onszelf ook bevrijd mogen weten van doodlopende sporen. En dat de angst het niet meer voor het zeggen hoeft te hebben in ons leven, omdat hij is verrezen. En dat wij vanwege uw Zoon, met uw Zoon, tot een nieuw leven mogen opstaan. En mogen leven vanuit die hoop die doet leven. Eerbiedig vragen wij u, wilt u ons ook vanavond een woord voor ons hart geven en een hart voor uw woord, dat u het zelf bent die ons voedt, bij de hand neemt, aanspreekt en opricht. Zo vragen wij om uw zegen, om uw tegenwoordigheid in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, graag open ik met u het Johannes-evangelie. Ik begreep dat u vanmorgen uit het Lucas-evangelie hebt gehoord en overwogen, de Emmausgangers. Vanavond opnieuw een openbaringsgetuigenis, nu dan uit Johannes. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven in dit boek, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Amen. willen we nog met elkaar dat lied zingen, niet zien en toch geloven. Gemeente van Jezus Christus, zusters en broeders. Dit getuigenis, wat we zojuist hebben gelezen, gehoord, is bij de meesten van ons bekend als het verhaal van de ongelovige Thomas. En daar kan ik niet mee leven, dat hij zo bekend is geworden. Iedere keer word je er eigenlijk weer in bevestigd dat mensen, wie ze ook zijn, dat beeld hebben van Thomas. Thomas de ongelovige. Even geleden, het was in een gesprek met wat enthousiaste mensen waar ik eigenlijk min of meer toevallig mee in gesprek kwam en waar we wat aan elkaar werden voorgesteld, stelde een van hen zich aan mij voor, nadat hij gehoord had dat ik predikant was en hij deed dat enigszins guitig en uitnodigend. En ik ben Thomas, zei hij. En ik reageerde natuurlijk blij verrast, wat een prachtige Bijbelse naam. Ook ik heb deze naam gekregen en ik keek hem daarbij recht in de ogen aan. En toen dwaalde hij wat met zijn ogen af en zei, nou ja, wat heet, hè? U weet, Thomas komt er niet zo goed vanaf in de Bijbel als het gaat om zijn geloof. En hij was nogal sceptisch en ja, hij werd bekend als de ongelovige Thomas. Ik zei, we moeten verder praten en dat deden we. Want, zo zei ik wil je verzekeren dat deze Thomas heel anders is en ik zie hem ook anders. Ik denk dat Thomas, de apostel in de geschiedenis, een rol opgedrukt heeft gekregen die niet helemaal terecht is. Of misschien helemaal niet terecht is. Thomas is misschien wellicht een voorbeeld Een voorbeeld juist ook voor ons mensen levend in 2024. Natuurlijk, namelijk een voorbeeld van iemand die bij tijd en wijle zijn twijfels kent, maar die wel terdege open staat voor de grootheid van God. En misschien ben jij zo iemand, misschien bent u zo'n iemand. In onze tijd 2024, er komt enorm veel op ons af. En als je de artikelen leest op je iPad of in de krant, of de weekbladen, dan denk je, er zijn zoveel mensen die met heel veel argumenten hun geloof, en zeker het geloof en zeker de opstanding uit de doden van tafel willen vegen. Maar elke keer blijkt het te vergeefs. Er is blijkbaar iets groters. Er is blijkbaar in ons hart een hunkering. Dwars door onze twijfels heen, waar we zoeken naar vastigheid. Gemeente, het is helemaal niet moeilijk om op Thomas het label te plakken van ongelovige Thomas. En dan misschien wel te zeggen, ja, ik geloof ook niet, of ik ben ongelovig, of ook ik zit vol met twijfels en ik ben niet de enige, Thomas toch ook? Maar gemeente, dat is niet het hele verhaal. En zeker niet als je Jezus zou vragen, wie is Thomas? Ik denk dat de Heer Jezus Thomas geen ongelovige Thomas zou willen noemen. Waarom niet? Nou, in de vele ontmoetingen van Jezus met mensen zie je altijd weer hoe Jezus op een bijzondere manier zoekt in het leven van mensen tot in het diepst van hun hart, soms in een uithoek van hun hart, om iets te vinden als aangrijpingspunt, als aanknopingspunt, ongeacht de twijfels, waar hij ontdekt dat ze openstaan. En een ontdekkingstocht willen maken naar de kern van het geloof. God zelf. En in het bijzonder heeft de evangelist Johannes oog voor dat soort ontmoetingen. Een van die ontmoetingen, al in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, is met Nathanael. Als deze Nathanael uitgenodigd wordt om Jezus te ontmoeten, reageert Nathanael wat sceptisch en zegt hij, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Met andere woorden, iemand uit Nazareth die mij de weg wijst? Nee, nee. En hoe reageert Jezus dan? Negatief? Of afwijzend? Nee, integendeel. Integendeel. Nathanael krijgt zelfs een compliment. Jezus zegt, zie waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. De Heer Jezus heeft vermoedelijk liever te maken met een twijfelend iemand die diep in zijn hart op zoek is. Dan iemand die het allemaal wel gelooft en meeloopt met de meute. Jezus is bij uitstek de hartenkenner. En wie er voor open staat, die zal ontdekken dat Jezus uiteindelijk in het hart iets vindt waarvan hij zegt, kijk eens, dat is die diepe hunkering naar God zelf. En Jezus weet wie wij zijn als mens. En hij wijst ons niet af. Elke keer weer zoekt hij in welke fase van je leven, welke omstandigheid van je leven je ook verkeert, zoekt hij naar dat plekje in je hart, in ons hart een klein vonkje van een vurig verlangen naar de eeuwige en het eeuwige leven. Zo ook die avond op die allereerste paasdag, wanneer de discipelen, bang als een angsthaas, zou je zeggen, met Pasen zich hermetisch hebben afgesloten in een huis, daar in Johannes 20 beschreven, en dan zoekt Jezus hen op. Hij zoekt hen op als de levende, de opgestane Heer. En zonder dat de discipelen ook maar één woord hebben kunnen uitbrengen, of dat nou nu een woord van twijfel is of van geloof, het is diezelfde Heer die de eerste stap zet en zegt, ik wens jullie vrede. Vrede, zij u. En na deze woorden toonde hij zijn handen en zijn zijde en de leerlingen die waren verheugd, blij, omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Vrede, zij u. En wat mij nou zo opvalt en treft ook in dit gedeelte is, dat het Jezus is die zijn discipelen tegemoet komt, zonder dat ze daarom vragen. Hij zoekt hen op, zo is Jezus. Hij komt uit eigen beweging om zijn vrede te brengen. En hij toont uit eigen beweging wie hij is. De verrezen, de opgestane Heer. Kijk eens, 3 dagen geleden mijn handen, waar de spijkers doorheen gingen aan het kruis en de zijde waar de spier doorheen ging. Maar ik leef. Ik leef. Jammer dat Thomas er die avond niet bij was. Probeer dat eens voor te stellen. Je makkers van al die jaren, waar je eigenlijk door dik en dun mee bent opgetrokken als volgelingen van Jezus, die komen ineens te midden van alle trauma's die je hebt vanwege wat er gebeurd is, met een verhaal dat te groot is voor woorden. Jezus uit de dood opgestaan. Hoe zou jij reageren? Misschien teleurgesteld, was ik er maar bij geweest? Maar ja, ik was er niet bij. Ik ken het verdriet in mijn hart. Ik trok me terug, misschien was ik toch al een klein buitenbeentje. Jullie wel en ik niet. En ze zullen Thomas allemaal op de een of andere manier hebben toegesproken. Thomas, geloof ons, het is echt gebeurd. Hij heeft ons zelfs zijn handen en zijn zijde laten zien. Is het dan vreemd dat Thomas reageert met, ik kan het niet geloven tenzij ook ik die kans krijg. En ik mag zien wat jullie hebben gezien. Ja, ik wil geloven. Als ook ik het kan zien. En als ik het zelfs tastbaar kan voelen. En zo komt Thomas tot die roemruchte uitspraak. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn hand zie. En mijn vingers kan voelen. En ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik geloven. En zo is hij dan de boeken ingegaan van de geschiedenis, althans in ons denken. Maar wat vindt Jezus nu van deze uitspraak? Verwerpt Jezus deze opstelling? Vindt de Heer Jezus dat wat te veel gevraagd? Zo van Thomas, ja, nou, nu overvraag je me. Ik wil wel een klein stukje tegemoet komen, maar dit is te veel gevraagd. Nee, integendeel. Jezus is bereid om helemaal speciaal voor Thomas nog een keer terug te komen. En Jezus gunt hem te zien wat de anderen al eerder hebben gezien. Jezus is zelfs bereid Thomas de plek te laten aanraken waar hij de wond in zijn zij had. Weet u, ja, we nemen dat allemaal zo aan Ik heb op internet gezocht naar beelden, naar schilderijen. En als je dan Thomas intypt en ongeloof of undoubting, unbelieving of doubting, weet u wel. Dan krijg je heel veel plaatjes, heel veel schilderijen. En bijna elk schilderij zoomt in waar hij dan zijn vinger legt in zijn zijde. Maar de tekst, gemeente, staat helemaal niet dat Thomas het ook heeft gedaan. Jezus, ja, hij biedt het hem aan. En dan is het vol betrokkenheid, begrip en liefde dat Jezus Thomas aankijkt en zegt: Thomas, laat je twijfels niet langer de boventoon voeren. Geef verder geen grond meer aan je ongeloof, maar geloof. Vertrouw en geef je over. En wat lezen we dan? Dat Thomas zegt van oké, en naar Jezus toe loopt en zijn hand in zijn zij legt. Nee, de eerste reactie nadat Jezus het aangeboden heeft is, en misschien valt Thomas wel op zijn knieën, maar zijn eerste reactie is: mijn Heere en mijn God. Mijn Heer en mijn God. Wel, is dat geloof of is dat ongeloof? Als we elkaar de vraag stellen: hoe groot is jouw God? Dan kunnen we in ieder geval van Thomas zeggen dat zijn God zo groot is als degene die opstond uit de dood. Jezus Christus bewezen Gods Zoon te zijn. Voor Thomas is Jezus niet minder dan zijn Heere en zijn God. Heel persoonlijk. Oh ja, hij had zijn twijfels, maar die twijfels waren niet een onwelwillendheid. Die twijfels waren niet als een soort afzetten tegen, zo van: jullie stelletje sukkels, jullie geloven dat, maar ik weet beter. Thomas was als Nathanael, een man uit één stuk, een geweldige kerel. Die gewoon eerlijk met zichzelf was. En hij verlangde maar één ding. Zijn hart ging uit naar God zelf. En dwars door zijn twijfels heen, verlangde hij de stap van volkomen levensovergave te kunnen zetten. En Jezus zag het in zijn hart. En Jezus maakte speciaal voor hem die extra beweging, die extra trip, om hem de kans te geven om wat er leefde in de hoeken van zijn hart. En wat voor een sterk verlangen was dat. Wat een hunkering om dat eindelijk als het ware vrij te zetten. Vrij te zetten tot volkomen overgave. Mijn Heer en mijn God. U voelt wel aan, gemeente. Ik pleit voor rehabilitatie van Thomas als een man van grote geloofsovergave. En ik doe dat niet om de geschiedenisboeken en preken te herschrijven. Dat hoeft niet. Ik doe het ook niet omdat ik een naamgenoot ben. Ik doe het voor één reden vanavond. Om ons, jou, u en mij, aan te moedigen in de voetstappen van Thomas te gaan. In de voetstappen van Thomas te gaan. En ik vraag me af, hoe zit jij, hoe zit u hier? Hoe sta ik hier? Hoe luistert u naar de kerkuitzending? Is er iets wat ons vanavond gebracht heeft? Omdat er in ons hart, misschien in een heel klein hoekje, maar het is er wel en het is genoeg om vanavond een stap, een nieuwe stap te zetten. Dit getuigenis is als een spiegel. Ook voor u, voor jou en mij. Een spiegel dat we steeds weer nodig hebben om ons daartoe te verhouden. Mensen elke keer weer die stap durven zetten van totaal, volkomen, levensovergave. Surrender. Het mag waar zijn. Het mag waar zijn dat de kerken niet meer zo vol zijn. Zoals in vroeger tijden. Maar daar waar we wegen vinden om Gods aangezicht te zoeken. Om wel dat vonkje te ontdekken. En mensen niet af te wijzen. En te zeggen, vriend, als je nu eerlijk bent en in de spiegel kijkt, is er dan niet een diep verlangen naar God. De eeuwige. God zelf. Geef die hunkering een kans. En zoek wegen. Jezus zal je tegemoet komen. Door het onverwachte en het ongedachte heen komt Hij je tegemoet. De Heere zelf, wij begonnen deze iets met zoek mijn aangezicht. Hij wil zich laten vinden. Hij komt ons tegemoet. Ja, maar zeg je misschien, ja, maar hiermee is het verhaal nog niet helemaal af, want Jezus maakt aan het eind dan toch nog een soort slotopmerking over zien en geloven en niet zien en toch geloven. En daar kwam die Thomas dan toch niet zo goed en zo mooi uit de bus. Is dat zo? Wat zei Jezus dan? Hij zei, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Waar ligt het accent als Jezus dat zegt? Is dat om Thomas nog even te laten voelen, zo van dat het met zijn geloof niet zo heel goed is gesteld? Ja, als je het zo leest, ja, dan denk je, ja, ja. Thomas wordt toch even aan de kant gezet, ten gunste van die anderen, die gewoon geloven zonder gezien te hebben. Die Jezus niet lijfelijk zien en toch geloven. Ligt daar de nadruk? Nee. Denk ik. Zonder afbreuk te doen aan Thomas. Zonder afbreuk te doen aan Thomas. Legt Jezus de nadruk op het grootste geluk. Legt Jezus de nadruk op het grootste geluk van u, van jou en mij. Wij die leven na de eerste discipelen. Wij die Jezus verschijningen niet lijfelijk hebben meegemaakt, maar toch geloven. Het grootste geluk. Geloven op grond van de getuigenissen en de verklaringen, de Bijbel, de Heilige Schrift. En dat is nu precies wat Johannes ook wil onderstrepen en daartoe wil aanmoedigen en Jezus zelf wil aanmoedigen. Want kijk, lees hoe Johannes zijn hoofdstuk afrondt aan het einde van hoofdstuk 20. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft. Dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, leeft. Dat u, door te geloven, leeft door zijn naam. Met andere woorden, de Bijbel noemt vele, maar niet alle wondertekens die Jezus gedaan heeft als opgestaande Heer. Maar die wel zijn opgesomd. Ze zijn genoeg om ook voor hen die Jezus niet lijfelijk hebben ontmoet, als de opgestaande Heer, om toch een stap in het geloof te zetten. En Johannes die zegt, ik heb dit alles opgeschreven voor de generaties die gaan komen na ons. En ik heb het gedaan met maar één doel, namelijk het doel wat Jezus onderstreept aan Thomas. Dat u, jij en ik, anno 2024, zouden geloven dat Jezus de Messias is. De lang verwachte, de Zoon van God. En dat door in hem te geloven, we zouden leven door zijn naam. Leven nu en tot in eeuwigheid. Hij heeft immers de dood, de macht van de dood gebroken, de sleutels van het dodenrijk en de dood zelf. Omdat we met de verrijzenis deel hebben gekregen aan het leven van de eeuwige. Welnu, hoe groot is jouw God? Hoe groot is uw God? Is hij voor ons, degene die zich in Jezus Christus aan ons gegeven heeft, om ons voor altijd deel te laten hebben aan zijn grootheid, aan zijn kracht, aan zijn macht? Hoe groot is jouw God? Met welke God, zo gezegd, neem je genoegen in 2024? Hoe groot wil je hem hebben? Hij is niet groter dan je werk, je eigen ervaringen. Ik moest denken aan dat televisiespelletje van heel wat jaren geleden. De jongeren van ons die kennen dat waarschijnlijk niet meer. Dat heette Zo vader, zo zoon. Wie van de drie? Kent u dat nog? Een grappig spelletje eigenlijk. Een panel met bekende Nederlanders die de taak hadden om de zoon dan te interviewen. En ook de mannen die alle drie zeiden de vader van die ene zoon te zijn. En na een paar ronde vragen en gisteren kwam dan het moment. En wil de echte vader nu opstaan? Dat beeld kreeg ik even voor ogen. Pasen. Pasen beantwoordt de vraag. Wil de echte God opstaan? Jezus had nog veel meer kunnen doen. Nog veel kunnen doen. Maar wat beschreven staat in het boek is voor ons mensen in 2024 genoeg om die keus te maken. Ik ga voor de Allerhoogste God die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, de gekruisigde en verrezen Heer, de echte, die is opgestaan. Amen. Wij nodigen elkaar uit om ook tot zo'n belijdenis te komen met het zingen van ons volgende lied. Loof de koning heel mijn wezen. U hoeft het niet, maar we nodigen elkaar mild, verwachtingsvol uit. Wij danken u, Vader in de hemel, dat u uw gezicht in Jezus Christus getoond hebt. Door mensen op te zoeken, een hartenkenner bij uitstek te zijn. U die zoekt naar die hunkering, naar dat verlangen diep in ons hart soms, in die verborgen uithoeken. En zoekt, is er een aanknopingspunt? Dat diepe verlangen naar u. Heren, we danken u dat u in uw Zoon uw grote ja tot ons gezegd hebt. En dat daarmee een nieuw licht over ons leven valt. En dat we niet de gevangenen hoeven te zijn van de cirkel die zich om ons heen krult. Dat wij in staat zijn uw liefde tot vrede en vreugde te mogen ontvangen. Heren, we danken u voor het getuigenis van Thomas. En hoe uw Zoon, hoe u Heere Jezus hem in mildheid en geduld opzoekt en herkent zijn geloof. En hem vrijmaakt tot een nieuwe stap in zijn leven. Tot volkomen overgave. Mijn Heer en mijn God. We blijden Heer, onze God, dat het ons soms moeilijk valt om te geloven zonder te zien. Te geloven zonder te voelen. Te geloven zonder eerst te redeneren. Zonder eerst uit te meten. Te geloven zonder voorwaarden. Surrender. En daarom danken wij u dat u ons in de trektocht van ons leven vasthoudt. Soms ook wanneer het donker is. Wanneer er vragen zijn. Wanneer er twijfels zijn. Dat u het bent die ons niet loslaat. Maar ons hart doorzoekt. Vaak waar we het niet verwachten, komt u ons tegemoet zelfs in de crisissen van het leven. Zelfs misschien wel in ons ongeloof. Wil uw geest degene zijn die maakt dat ons geloof in Jezus Christus groeien mag. Zelfs zo dat we in ons hart er vast van overtuigd zijn dat ook wij mogen delen in eeuwigheid. In de Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. En Hij die het is, die ons zal vasthouden wanneer wij door het kanaal, de koker van de dood heen zullen gaan naar die grote dag van de ontmoeting met u. Heren, leer ons als gemeente, maar ook heel persoonlijk, in het geloof uit de dood het leven binnen te gaan. Dat we ons in het leven niet met de dood verbinden, maar dat we ons in het leven met de levende verbinden. Dan opent zich een nieuwe toekomst waar u ons bij de hand neemt. Als we een nieuwe week ingaan, heren, dan vragen wij u eerbiedig, wees ons nabij. Schenk ons uw Heilige Geest die ons aanspoort en enthousiasmeert. Die bemoedigt en ook corrigeert. Die ons bij de hand neemt. En laat aanvoelen waar het ten diepste uiteindelijk op aankomt. Wek steeds weer op in ons hart tot nieuw leven, tot nieuw geloof. Opdat wij ook met onze geest getuigen van uw goedheid. Geef ons de kracht vanuit dat opstandingsgeloof. Mogelijkheden te zien in de onmogelijkheid van deze wereld. Zo dragen wij elkaar aan u op. Geef richting aan onze gedachten, onze verlangens en wek op in ons hart. Liefde voor wat u van ons vraagt en ook een verlangen naar wat u wilt geven. Dan mogen we steeds opnieuw ervaren hoe u ons tegemoet komt. Te midden van alles wat onzeker kan maken. Dat we mogen weten dat u voor ons die onuitputtelijke bron bent. Waaruit wij vrede en vreugde mogen ontvangen. En zo dragen we elkaar aan u op in een wereld die u lief heeft. Uw wereld. En daarom bidden wij u eerbiedig. Ontfermt u zich over deze wereld. Wees een helper en ook een beschermer. Red de verdrukten. Ontfermt u zich over kleine mensen. Richt op zij die gevallen zijn. Toont u zichzelf aan hen die in zorg verkeren. Genees zieken, Heer. Breng terug die van uw volk zijn afgedwaald. En geef voedsel aan hongerigen. Vrijheid aan gevangenen en gebondenen. Versterk zwakken en troost hen die ontmoedigd zijn. Heren, de wereld heeft uw macht kunnen aanschouwen. Breng haar tot voleinding. Opdat alle knie zich buigen en erkent dat u de koning bent van deze wereld. Dat bidden wij u in de naam van de opgestane, in wie u ons reeds verhoort en steeds opnieuw verhoren wilt. Amen. Dat uw komst en uw keuze om vanavond hier te zijn, gezegend mogen zijn door de Allerhoogste, zal fijn dat u gekomen bent, nog een fijne zondagavond en ook een gezegende week toegewenst. Wij willen samen zijn besluiten met ons slotlied, gezang 257. En tijdens het voorspel daarvan wordt u in de gelegenheid gesteld uw gaven te geven. En u weet het, God heeft de blijmoedige gever van harte lief. Wij mogen van hier gaan met de vrede van Christus in ons hart, verwachtende de komst van het Koninkrijk van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht vriendelijk over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u zijn vrede. Amen.